Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag, over de woningmarkt. Meerdere bankeconomen hebben je portemonnee in het vizier en willen dat de huizenbezitter meer belasting gaat betalen. En corona is bezig met een comeback. De Tweede Kamer praat vandaag over de plannen van het kabinet om corona op een lange termijn aan te kunnen. En moeten wij ons zorgen maken om een zomergolf. Ja, ja. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En Amma Boa Heene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemorgen.
En traditiegewijs beginnen wij deze uitzending met...
BNR breekt. Breekijzer.
Het heeft allemaal te maken met het vertrouwen in de politiek. De relatie tussen kabinet en Kamer moet herzien worden. Het moet meer over de inhoud gaan en minder over de waan van de dag. En het aantal Tweede Kamerleden moet omhoog. Van 150 naar 200. En diezelfde Tweede Kamer moet iedere maand een groot beleidsdebat voeren. Het zijn de ideeën van Laurens Dassen van Volt en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. En zij schrijven dat vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant. Het is de tweeën door in het oog dat de Kamer om de haverklap debatten voert over de eigen politieke cultuur. En ook zijn volgens Dassen en Segers ministeries en ambtenaren meer bezig met het uit de wind houden van hun bewindspersonen dan daadwerkelijk met inhoud en serieuze debatten voeren en kijken naar de toekomst van Nederland. Ons breekijzer vandaag is: een Tweede Kamer met slechts 150 leden is hopeloos ouderwets. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. We gaan ook over al die andere aspecten natuurlijk praten, maar in ons breekijzer gaat het dus over het aantal Kamerleden. Misschien ben je het eens en vind je ophogen naar 200 een mooie eerste aanzet, want dan kan die werkdruk in de Tweede Kamer een beetje omlaag komen. Ze toe aan het echte werk, of denk je 150 is meer dan genoeg, als ze zich gewoon eens gaan buigen over beleid en niet bezig zijn met allerlei onzindebatjes over sms'jes en dat soort 1 april incidentjes. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR op Instagram, maar ik vind het leukst als je even belt. 020-468-4x0, ons breekijzer. Een Tweede Kamer met slechts 150 leden is hopeloos ouderwets. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Daar ben ik heel benieuwd naar, maar ik begin bij Carda Hoetink. Zij is politiek historicus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, een Tweede Kamer met slechts 150 leden is hopeloos ouderwets. Wat zeg jij dan?
Ja, ik denk dat er goede argumenten zijn om de Kamer uit te breiden. Je gaf er net ook al in je introductie een aantal. Tegelijkertijd ben ik ook historicus. En ik zou geen goed historicus zijn als ik zou zeggen dat alles wat oud is per definitie ouderwets is en dan maar anders moet. Maar er zijn goede argumenten voor te geven. Er zijn ook wat argumenten tegen te geven. Ik zou eerst de vraag eigenlijk willen stellen. Ja, wat wil je ermee? Wat schiet je ermee op?
Ja. Nou, beantwoord hem zelf dan maar. Stel dat we naar 200 gaan, en we komen zo meteen nog wel even terug op Simon Otjes, die ken jij goed, maar die heeft ooit berekend dat het er misschien zelfs wel zo'n 250 zouden moeten zijn. Zou dat volgens jou zinnig zijn? Wat zouden we ermee willen en kunnen bereiken?
Nou ja, als je het inderdaad combineert met een toch wat veranderende taakopvatting van Kamerleden, en ik proef dat uit het voorstel van Segers wel, hè, dat van Segers en Dassen, dat zij willen dat Kamerleden gewoon meer tijd en rust hebben om zich op hun controlerende taak te concentreren. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat ze meer tijd moeten hebben om in dossiers zich vast te graven. Zich ook langer ergens mee bezig kunnen houden, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoek. Door zelf meer eigen parlementair onderzoek op te zetten. Mm-hmm. En door ook, wat nu echt wel een probleem aan het worden is, door vaker weer aanwezig te zijn in de commissievergaderingen. Ja. Dat zijn de plaatsen, de vergaderingen waar je op een bepaald beleidsterrein rechtstreeks met de minister kan spreken. En die zijn steeds minder goed bevolkt. Ja, en kijk, op basis van dat soort argumenten is er wel wat voor te zeggen dat er meer leden zijn om dat werk mee te delen. Je schiet er niet zoveel meer op als al die Kamerleden die erbij komen vervolgens hetzelfde doen als wat nu een beetje de trend lijkt. Mm-hmm. Vooral op nieuws te reageren en 1 april debatten te voeren. Dus ik denk alleen uitbreiding is niet voldoende, zeg maar, om een versterking van de Kamer te krijgen.
Nee, We hoeven het kippenhok niet te vergroten, dat is niet de bedoeling. En dan gaan we zo meteen nog wel even bespreken hoe dat dan kan. Want ja, nu komt die Kamer al eigenlijk niet toe aan één idee van hoe het Kamerwerk eruit zou moeten zien, hoe je met elkaar omgaat, wat belangrijk is en wat niet. Hoe zou dat dan met meer Kamerleden kunnen? Daar gaan we zo meteen wel even over doorpraten. Rondje panel eerst. Anna, wat vind jij, ons breekijzer? Een Tweede Kamer met slechts 150 leden is hopeloos ouderwets.
Nou, ik vind het wel een interessant idee. En ik denk ook wat je nu veel ziet in de Tweede Kamer, zeker bij de kleinere fracties, dat ze echt te weinig tijd hebben om zich met alle onderwerpen bezig te houden. Dus dat ze ook keuzes moeten maken überhaupt met welke dossiers ze wel iets doen en met welke dossiers niks. En dat is wel zonde. Ik vraag me wel af hoe dat in praktijk precies gaat werken en of er dan niet ook nog meer kleine partijen misschien in de Kamer kunnen komen. Nou, dat lijkt me weer niet per se iets, een kant die we op moeten. Maar als het werk kan verlichten voor Kamerleden en ervoor kan zorgen dat zij meer taken op kunnen pakken of meer dingen uit kunnen pluizen, dan vind ik dat wel een goed idee.
Er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan, hè? Ik geloof dat een Kamerlid 120.000 euro per jaar verdient. Nou, dan heb je ook nog wel ondersteuning. Werkplekken moeten er zijn. We moeten die zaal blijkbaar gaan uitbreiden. Dat gaat natuurlijk in de vele tientallen, zo niet honderden miljoen lopen om dit te doen.
Ja, dat denk ik dat je daar gelijk in hebt. En ik zat ook al te denken, zou je misschien niet ook wat meer kunnen investeren juist in ondersteunend personeel bijvoorbeeld, of in extra beleidsmedewerkers waarmee je ook de werkdruk naar beneden kan halen, maar niet per se hele nieuwe Kamerleden hoeft aan te stellen. Dat zou ook nog iets zijn.
Daar heeft Carla ook wel ideeën over, ga ik er zo meteen naar voren. Pieter, wat vind jij? Moet het omhoog?
Ja, dat moet zeker omhoog. En 200 zou kunnen, maar als we dan toch bezig zijn, dan zullen we misschien naar Simon Otjes moeten luisteren en gelijk een grotere slag moeten maken. Want als je gewoon Europees kijkt naar het gemiddelde, kwantitatief gezien hebben we de minste vertegenwoordiging per inwoner. Dat zegt natuurlijk niet alles over kwaliteit, maar je kan je wel voorstellen dat als je meer mensen hebt op bepaalde dossiers, dat zowel de kwaliteit als diversiteit van besluitvorming omhoog kan gaan. De laatste keer in Nederland dat We naar meer Kamerleden zijn gegaan, naar 150, waar we dus nu op zitten, was in 1956. Ja. En toen hadden we ruim 10 miljoen inwoners in Nederland. We zitten inmiddels bijna aan 18 miljoen inwoners. En je kan je dus voorstellen dat dat iets doet aan besluitvorming en dat je zou moeten meebewegen met de groei die onder de bevolking plaatsvindt, als je inderdaad erkent dat we een representatieve democratie hebben. Daarbij komt inderdaad ook kijken dat, kijk bijvoorbeeld alleen al naar gisteren, daar zat Peter Valstar van de VVD in zijn eentje een lange tijd bij een rondetafelgesprek met veteranen.
Met vier gasten, geloof ik,
met
en
vier
een voorzitter.
Veteranen,
en er zit er één Kamerlid, dat is wel gênant.
Ja, dat is gênant gewoon, ja.
We gaan even kijken naar onze bellers, wat zij vinden. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Rob Quistenbult. Ja, ik vind de 200 Kamerleden uitbreiding vind ik prima. Ja. Maar dan evenredig met de opkomst invullen. Dus 80% opkomst, 80% invullen. Deze dames en heren zijn volksvertegenwoordigers. En het moet een afspiegeling zijn van de bevolking. En als dus 20% niet komt opdagen, moet 20% dan onbezet blijven. Ja. Ik vind het vooral belangrijk, als we zien in Frankrijk komt minder dan 50% op. En ik denk dat als je dat evenredig doet aan de opkomst, dat er een goed signaal uit gaat. En er valt heel veel te winnen voor de dames en heren politici.
Ja, zo al stil worden de gemeenteraden dan, want daar komt geloof ik amper iemand op. Maar goed, dank voor deze suggestie, Rob. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan. Ja, ik denk inderdaad dat uitbreiding een goede zaak is, ook als je kijkt naar onze omringende landen. Maar dan moeten we ook veel meer een afspiegeling van de bevolking worden. Als je nu kijkt, zijn alleen hoger opgeleiden, terwijl dat in onze beroepsbevolking en in onze bevolking algemeen niet zo is. Dus daar kan we wat aan verbeteren, ook in de diversiteit. Je zag het ook toen Edwin van Dijk in de Kamer zat. Toen is het VN-verdrag handicap geratificeerd.
Ja, hoe kan je dat bereiken om dat wat diverser te maken? Wat moet je dan doen?
Nou, ze roepen nu altijd, ja, je moet wel zo'n hoog niveau hebben, anders dan kun je in de Kamer niet mee. Nee, dan moeten ze het zodanig doen dat het voor elke burger te begrijpen is. Dan kun je ook het vertrouwen herstellen.
Ja, dus je moet niet een of andere wetenschappelijke vooropleiding nodig hebben om de Tweede Kamer te snappen en daar mee te kunnen draaien. Iedereen moet mee kunnen doen of je nou een opleiding hebt gedaan of niet.
Precies, dan ben je ook een afspiegeling van de samenleving.
Duidelijk, dank voor het bellen, Ardi.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Anna Boahene van de LSVB en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. We praten over ons breekijzer. Een Tweede Kamer met slechts 150 leden is hopeloos ouderwets. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0 als je wil meepraten. En ook bij me is Carla Hoetink. Zij is politiek historicus verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We hebben die naam al even een paar keer laten vallen. Carla, Simon Otjes, dat is een universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden. Die heeft dus al met een beetje een wiskundige formule formule, de wet van de derde machtswortel, heeft hij bepaald dat we dus eigenlijk nu zo'n 250 Kamerleden zouden moeten hebben, zoiets. Anna zegt hier, ja, misschien moeten we toch ook eens eventjes naar de ondersteuning kijken. En daar heb jij geloof ik ook wel ideeën over. Zou het goed zijn om dat eerst eens fors uit te breiden, dat die Kamerleden gewoon gedegen mensen achter zich hebben staan om onderzoek te doen, om documenten op te vragen, om voorbereidend werk te doen, want Kamerleden hollen nu heen en weer en ja, zijn ook maar de ene dag weer bezig met het een, de andere dag met het ander.
Ja, precies. Daar heb ik dus met diezelfde Simon Otjes en nog twee collega's, Wiemar Bolhuis en Gijs-Jan Brandsma, net een stuk over geschreven. Om de Kamer daar ook toe op te roepen, om daar, en misschien ook ons allemaal, onszelf daartoe op te roepen om na te denken van wat verdient nou eigenlijk onze Tweede Kamer? Wat heeft het nodig aan ondersteuning om goed te kunnen functioneren en die taken waar we het nu ook over hebben, om die beter tot hun recht te kunnen laten komen?
Ja, wat is je conclusie?
Het ene sluit het ander natuurlijk niet uit, hè, dat je ook kunt besluiten om meer Kamerleden te nemen of te kiezen. Maar ik denk vooral dat er in die ondersteuning veel winst te behalen valt. Ook door de versnippering van het aantal fracties zijn er ook bij fracties eigenlijk, voor zover we daarachter kunnen komen, weinig sterke ondersteuningsteams nog. Hè. Veel persoonlijke medewerkers die het nieuws bijhouden en voor voorlichting zorgen. En zorgen dat het Kamerlid goed geprofileerd is. Maar weinig beleidsinhoudelijke medewerkers die zich in ten dienste van die hele fracties wat langer met thema's bezighouden. En de ambtelijke ondersteuning van de Kamer, die is verhoudingsgewijs, hè, dus de Kamerbrede ondersteuning voor alle fracties en leden, is verhoudingsgewijs ook heel klein internationaal. Ook in vergelijking met onze departementen, maar ook in vergelijking met andere parlementen. En die doen zo goed als ze kunnen hun best om vragen van Kamerleden te beantwoorden en onderzoek te doen. Maar heeft daar gewoon op dit moment niet de menskracht voor om bijvoorbeeld ook die grotere controlerende rol te ondersteunen van Kamerleden.
Nee.
En als je
even kijkt naar de ideale situatie, hoeveel ondersteuning zou een Kamerlid dan moeten hebben?
Ja, dat is het gaat heel vaak over hoeveel moet het dan zijn. Hè? In ons stuk gaat het eigenlijk vooral ook om een oproep om na te denken van wat wil je hebben. Hè? Je wil vooral heel veel informatiemakelaars hebben, zo hebben we dat genoemd. Dus mensen die in staat zijn om alle informatie die vanuit de samenleving en vanuit het kabinet steeds maar op zo'n Kamerlid wordt afgevuurd, om die goed te doorgronden en daar de pijnpunten uit te halen. En daarna ze pas politiek te maken. En wat nu heel veel gebeurt, is dat ondersteuning eigenlijk vooral bezig is met wat is het puntje wat we hieruit willen halen vanuit ons partijprogramma, bij de fracties en waar kunnen we mee scoren. En zo'n kwestie als de toeslagenaffaire laat zien hoe diep je soms in materie moet duiken. Ja. Om erachter te komen dat er in de uitvoering dingen misgaan en waar dat aan gelegen heeft. En daar heb je gewoon mensen voor nodig.
Pieter, de Kamer is nu heel erg gefragmenteerd. We hebben geloof ik 21 fracties momenteel, formeel.
20, 21. Ja, met Gundogan misschien wel.
21, 21 ja. Dacht ik, ja. Als je er dan 50 Kamerleden bij doet, Pieter, denk je dan dat zij zichzelf beter kunnen reguleren? Want zij kunnen nu toch ook afspreken als ze dat willen. We gaan het meer over de inhoud hebben en minder over wat er vandaag in de krant staat. Maar dat lukt ze nu ook niet.
Dus, klopt. Dus die verbetering van 150 naar 200 Kamerleden, zoals ik dat in ieder geval als verbetering ervaar, dat gaat natuurlijk primair om de vorm. En dat is een middel om te komen tot gunstige en effectieve en grondige besluitvorming. Maar als je daar inderdaad, als je niet het fundamentele gesprek ook voert met elkaar over hoe debatteren we met elkaar, wat is de mate van dualisme, hoeveel moties dienen we bijvoorbeeld per jaar in, waarbij als je kijkt de afgelopen decennia dat ook gewoon echt bijna exponentieel is toegenomen, dan ben je bezig met een soort symptoombestrijding waardoor je weer heel even vooruit kan met z'n allen, maar uiteindelijk weer tegen diezelfde muur zal aanlopen.
Ja, maar dat is dan toch een soort probleem dat we nooit gaan oplossen, want er zijn bewust 150 aparte mensen gekozen en die vinden allemaal wat anders en die gaan dan niet uiteindelijk met z'n 150 op één lijn uitkomen. Ja.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat het lage vertrouwen nu in de politiek wel degelijk maakt dat de partijpolitiek zich gaat herontdekken. Mm-hmm. En dat is wel een beetje, ik hoor vaak van mensen, het is per definitie in alle opzichten slecht dat het vertrouwen in de politiek zo laag is. Terwijl dat naar mijn inziens niet helemaal waar is. Ook als je bijvoorbeeld naar de economie kijkt, heb je natuurlijk op termijn gewoon een laagconjunctuur. Staat volgens mij garant voor het feit dat we een werkelijke democratie zijn zonder dat we bij wijze van spreken Noord-Koreaanse cijfers hebben. En juist in zo'n laagconjunctuur binnen die democratie, wat betreft vertrouwen richting de partijpolitiek, is er heel veel ruimte om te vernieuwen. Zie je dat het politiek establishment opeens niet meer zich alle macht kan toe-eigenen, maar er heel veel nieuwe geluiden opkomen. En daarom zou ik juist ook niet bij voorbaat willen zeggen dat nieuwe partijen of een breder palet binnen die Kamer in zijn totaliteit per se iets slechts is.
Ja. Een ander idee, Alma, wil ik even aan jou voorleggen. Bijvoorbeeld om parlementaire ondervragingen makkelijker en vaker te doen. Daar zijn nu de helft plus één aan Kamerleden voor nodig. Dat zou volgens Segers en Dassen naar 60 leden moeten die dat dan aanvragen. En dan kan je dus iemand onder ede horen. Die is dan ook verplicht om te verschijnen. Dat is dan niet zo groot als een hele parlementaire enquête. Maar een onderzoek waarbij even kort een soort flits-enquête. Goed idee om dat soort middelen vaker in te zetten? Of moeten we er ook een beetje voorzichtig mee zijn dat het een soort rechtbank gaat worden bijna?
Ja, ik vraag me wel een beetje af hoe dit idee zich ook verhoudt eigenlijk tot de rest van die ideeën over meer vertrouwen in de politiek. Want ze zeggen natuurlijk dat ze juist meer bezig willen zijn met de inhoud en minder willen dat er ministers zich de hele tijd moeten verantwoorden die een leugen hebben verteld en dat daar dan een lange debatten over gevoerd worden. En dit idee voelt wel een beetje als wat ook die kant op kan slaan. Dat je constant het gaat hebben over heeft iemand ergens over gelogen, is iets niet eerlijk gegaan, en dat wil je natuurlijk eigenlijk minder. Tegelijkertijd denk ik wel dat zo'n ondervraging wel een hele effectieve manier is om de waarheid boven tafel te krijgen, en ik denk ook dat het iets is wat voor de Kamer relatief eenvoudig zou moeten zijn om in te zetten, maar ik hoop dan vooral dat het niet veel nodig gaat zijn.
Naomi, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik denk, het is ook al eerder gezegd, het is een oud stelsel, maar het verschil met vroeger en nu is wel dat er meer partijen zijn dan vroeger. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die nieuwe geluiden ook goed ondersteund worden en gehoord worden. En op dit moment zie je dus dat zij dat veel minder goed ook kunnen doen, omdat ze heel klein zijn. Mm-hmm. En ik hoop dat daar wel een verandering in komt, zodat het ook meer over de inhoud kan gaan. En die controlerende taak ook goed uitgevoerd kan worden.
Ja, dus eerst kijken naar de ondersteuning en dan pas naar eventueel de Kamer zelf groter maken?
Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Okay. Wat precies er moet gebeuren, maar in ieder geval wel ofwel die ondersteuning ofwel meer Kamerleden om te kijken wat het dan dat doel ook bereikt.
Duidelijk. Dank voor het bellen. Iljits, goedemorgen.
Goedemorgen. Zijn we?
Ja, zeg het maar.
Mijn idee is, van als we dan toch naar 200 gaan, laten we dan ook een kleine kiesdrempel invoeren van 1%. Zodat als je er dan als nieuwe partij inkomt, je er ook gelijk met twee mensen inkomt.
Ja, dus een minimum, het woord kiesdrempel is heel even weg, maar dat zei je. Dus een kiesdrempel dat je met minimum twee zetels in de Kamer komt en anders niet.
Precies.
Nou, ga ik zo nog voorleggen dat een goed idee is. Dank voor het bellen. En tot slot, Paul, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben niet voor meer Kamerleden, want de stelling is less is more. Hè? Dus hoe meer mensen je toevoegt, hoe meer discussies je krijgt. Ik ben voor uitbreiding van echt beleidsmedewerkers. En daar moet echt de kennis op bepaalde onderwerpen zitten. En je moet het ook zo zien dat een Kamerlid eigenlijk meer generalist is dan een echte diep met kennis bespekte specialist. Mm-hmm. En ik denk dat je daarin moet zoeken. Hè? Dus we hebben toch al zo'n versnipperd landschap met partijen. Hoe meer mensen je daar gaat toevoegen, ik geloof niet dat dat tot een verbetering leidt. En dat leidt eigenlijk nog meer tot emotiepolitiek, zoals we dat op dit moment zien.
Ja, dus heel veel liever aan de achterkant regelen dan aan de voorkant, wat jou betreft.
Ja, precies, want dan hebben zij ook de tijd om zaken echt uit te zoeken. Hè? En kijk, een Kamerlid moet zowel voeling houden met de maatschappij, dus die is soms ook op pad. Die moet in debatten zitten, die moet deel kunnen nemen aan commissies. Maar die kan zich laten voeden door zeg maar zijn beleidsmedewerkers die kan hebben. Even goed kijken hoe ik ben aan het rijden. Dus ik denk dat daar veel meer de oplossing zit. Hè. Dus zomaar weer een blik met Kamerleden opentrekken. Ik denk dat het al gauw aan personele kosten gewoon 15 miljoen minimaal kost. Behouden zeg maar ook eens een keer de uitbreiding in faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Maar goed, dat is financieel aspect. Het belangrijkste aspect is denk ik dat het niet leidt tot verbetering. De verbetering moet gezocht worden in budget voor meer beleidsmedewerkers.
Duidelijk. Dank voor het bellen, Paul. En rij voorzichtig. Ik hoop hands-free, dat is wel zo veilig. Carla, als de Kamer het nou zou willen, die ondersteuning uitbreiden, dan kunnen ze dat denk ik gewoon zelf regelen, toch? Maar ja, wie is het Kamerlid dat gaat zeggen, wij hebben meer mensen nodig en wij gaan meer van uw belastinggeld uitgeven?
Dat klopt, de Kamer kan dat zelf beslissen, al komt het geld uiteindelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Kamer staat op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het parlement. Maar je moet als minister wel van hele goede huizen komen, weten we ook uit het verleden, om die wensen niet in te willigen. Maar historisch gezien heeft de Kamer daar altijd moeite mee gehad. Precies om dat argument van ja, dat kost de belastingbetaler nog meer geld. Ja. We moeten niet te veel geld aan onszelf uitgeven. Ik denk wel dat het momentum er nu is, zoals je ook uit de reacties van de luisteraars hoort, om dat toch nu serieus te bespreken. Afgelopen jaar, 2 jaar, is er ook al wel wat bijgezet, hoor. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat het helemaal stilstaat. Maar voor een substantiëlere uitbreiding van de bestaffing, ja, heb je echt gewoon geld nodig.
Ja, en dan moet je het vooral goed uitleggen dat je een goed verhaal hebt dus. En de kiesdrempel, kan je dan nog iets bereiken dat je in kwaliteit misschien een stapje maakt?
Ja, historisch gezien is dat ook, hè, traditioneel gezien is dat een beetje een lastige vraag ook weer. Hè, want die kiesdrempel verhogen is eerder wel overwogen. Maar dan kwam altijd de vraag op van wil je dan zo'n kleine linkse fractie als de Socialistische Partij in de jaren 70 of SGP met 1-2 zetels, ja, blokkeer je die dan de toegang tot ons parlement? Het kan iets helpen. Met 2 kun je natuurlijk altijd meer dan 1. Maar als je het gaat hebben over wat is nou eigenlijk een waardevolle grootte, dan zit je toch al gauw op een fractie van 10 tot 12, 13 leden. Dan kun je naar alle commissies toe. Heb je in elke commissie heb je dan 1 fractielid zitten. Dan heb je de mankracht om alle debatten en kwesties wel aan te kaarten. Ja. Heb je heel veel meer, zoals bijvoorbeeld 50 leden, zoals in het verleden bij fracties wel voorkwam, heb je ook weer Kamerleden die duimen gaan draaien en nauwelijks in het parlement aanwezig zijn. Dus er is ergens wel zo'n kritische massa die je kunt vaststellen. En 2 is dan nog steeds niet echt een kritische massa.
Nee, ik begrijp het. Dank, Carla Hoetink, politiek historicus, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik zag nog even wat reacties op sociale media op dit artikel van de Volkskrant. Bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP. Die zegt hartstikke goede ideeën van jullie, hè, van Segers en Dassen. Maar er zijn in het verleden verschillende initiatieven geweest om hier daadwerkelijk werk van te maken. Ja. Waren ChristenUnie en Volt daar toen ook bij? Is dat terechte kritiek van Renske Leijten, Pieter?
Nou, ik weet niet precies of deze 2 partijen bij waren, maar de roep bijvoorbeeld om bepaalde dualistische afspraken is natuurlijk al meer dan een jaar oud. En Rutte heeft toen al wel aangegeven, we gaan daar werk van maken. Nu is inderdaad het idee gekomen op een dualismeakkoord. Dat kan wel, en je kan die roep wel weer herhalen en in nieuwe vormen stoppen. Maar als er niet intrinsiek iets verandert aan de machthebberskant, ja, dan gaat er gewoon weinig veranderen, welke vorm je ook introduceert.
Ja, over dat dualismeakkoord, we hebben toch gewoon artikel 68, dus de Kamer heeft toch gewoon recht op informatie. Wat valt daar verder in te regelen?
Ja, je zou daaronder natuurlijk nog bepaalde omgangsvormen of bepaalde informele normen met elkaar kunnen afspreken.
Ja. Nou, Alma, wat vind jij? We zijn bezig met een verbouwing van het Binnenhof. Dat duurt 500 jaar, dus daar zijn we nog een tijdje mee bezig. Moeten we dat maar alvast het gebouw van de Tweede Kamer voorbereiden op 50 tot 100 Kamerleden erbij? Dat je in ieder geval makkelijk kan opschalen en dat je niet over 5 jaar zegt, oeps, nou is het klaar. Hebben we 500 miljoen uitgegeven en dan willen we 50 Kamerleden erbij. Dan moeten we het weer 5 jaar dicht doen.
Dat zou heel lullig zijn, maar het zou ook wel heel lullig zijn als je nu enorm veel geld tegenaan gaat gooien en misschien die verbouwing nog veel langer gaat duren en dan uiteindelijk tot de conclusie komt, we houden het toch op 150. Dus ik zou zeggen, bespreek het eerst maar in de Kamer en dan zien we dan daarna wel verder.
Heel erg wijs van jou.
Maar wacht ook niet te lang mee, dat zou ik wel zeggen. Ik bedoel, als het nu speelt, ga er dan ook nu over praten en onderneem actie.
Nou, praten, dat is een core business, dus dat moeten ze dan zeker gaan doen in de Tweede Kamer. Oké, ons breekijzer. Een Tweede Kamer met slechts 150 leden is hopeloos ouderwets. De meeste mensen hier in de studio en in de uitzending zijn het er wel mee eens. Op Instagram is het andersom, daar is 60% het ermee oneens. 40% is het eens, je kan daar nog de hele dag stemmen. Zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag, over de hel genaamd de woningmarkt. Verschillende banken-economen pleiten voor meer belasting voor huizenbezitters. En we hebben het over de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Die zou een rapport uit de media hebben gehouden vlak voor de verkiezingen. Juicy wel. Zometeen bij BNR Breekt.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. En mijn panel vandaag, Amma Boa Heene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En laten we even beginnen op Schiphol. Daar komt namelijk net nieuws over binnen. De ANVR, dat is de koepel van reisorganisaties, die sleept de luchthaven voor de rechter vanwege de chaos die daar komende zomer wordt verwacht. Vanochtend werd via de Telegraaf bekend dat Schiphol komende zomer daadwerkelijk best wel veel vluchten gaat schrappen. Misschien wel tientallen vluchten per dag. Luchthaven wilden dat al langer, maar de airlines die zaten daar niet zo op te springen. En volgens de Telegraaf is er door Schiphol nu ruimte gevraagd om tot 30% van de vluchten te schrappen. Uiteindelijk zal het wel iets minder drastisch worden, maar het betekent wel gedoe. Passagiers die waarvan vluchten geannuleerd worden, die worden omgeboekt. Vluchten die verplaatst worden naar andere luchthavens. En de berichten in de media zijn nu als volgt dat er grote paniek is bij allerlei passagiers, bij reizigers, die zich dus zorgen maken. Gaat hun reis wel door deze zomer? Schiphol heeft niet bekendgemaakt welke reizen wel en welke niet doorgaan. Of welke criteria getoetst wordt. Veel onduidelijkheid dus. En de ANVR verwacht zeker tientallen miljoenen euro schade. Spant een rechtszaak aan tegen Schiphol, lezen we bij het AD. En ze noemen het falend personeelsbeleid van Schiphol, met alle financiële gevolgen van dien. Dit zat er wel een beetje aan te komen. Pieter, was het naïef om te denken dat het deze zomer opeens wel allemaal netjes geregeld was en dat we even snel een paar weken die personeelsproblemen konden oplossen en dat daarna weer iedereen lekker kon vliegen?
Ja, nee, dat hadden we inderdaad niet moeten verwachten. Daarbij blijft natuurlijk wel het feit dat we in zo'n shitshow beland zijn. Je mag toch hopen dat er voldoende capabele mensen binnen Schiphol aanwezig zijn die een jaar geleden bijvoorbeeld prognoses hebben gedaan over wat er bijvoorbeeld kan plaatsvinden wat betreft de krapte van de arbeidsmarkt. En dus daar het aanbod op aanpassen. Mm-hmm. Ik vind het overigens wel goed, ondanks dat het zo moet, dat er inmiddels dus krimp lijkt te komen vanuit luchthaven Schiphol. Maar als je op krimp inzet, wat volgens mij op lange termijn wel onvermijdelijk is voor luchthaven Schiphol, dan moet je dat wel gecontroleerd doen. En nu zijn inderdaad heel veel reizigers die bepaalde verwachtingen hadden gaan gedupeerd worden. En dat moet natuurlijk nooit mogen.
Nee. Amma, ik weet niet of jij nog reisjes gepland hebt van Schiphol?
Ja, eigenlijk wel.
Wanneer ongeveer?
14 juli.
Nou, en dus, is dat een beetje ver weg of dichtbij?
Naar Ghana.
Oh ja.
Dus dat is best wel een stuk. Ik heb geen idee of dat hierdoor...
Mijn gevoel, maar dat is nergens op gebaseerd. Je zou denken dat je korte afstandsvluchtjes sneller annuleert dan lange afstand. Dat is gewoon een gevoel.
Voor mij persoonlijk hoop ik het. Maar het is natuurlijk wat Pieter ook zegt, voor een heleboel mensen vervelend als dat in de lucht hangt. Tegelijkertijd denk ik, Schiphol moet zichzelf ook wel achter de oren krabben en personeel beter betalen, beter voor ze zorgen. En dan gaan die problemen wel weer goedkomen, denk ik.
Ja. Ja, en natuurlijk het verdienmodel even weer onder de loep houden, tegen het licht aanhouden. Wat nu gebeurt is dat ze tegen de grenzen van de groei aanlopen. Hebben jarenlang naar de bodem en misschien wel een stukje onder geconcurreerd prijzen laag gehouden om zoveel mogelijk vluchten, en met name doorvoervluchten, binnen Schiphol te faciliteren en te regelen. Blijkbaar met de huidige economische situatie, met de wereldcontext, is dat verdienmodel niet meer... volstaat niet meer om op lange termijn inderdaad kwaliteit te kunnen leveren aan klanten.
Oké, we gaan het meemaken. Ik kan me zomaar voorstellen dat je Frank Oostdam van de ANVR later vandaag toch wel gaat horen hier op BNR. Dan gaan we het hebben over de woningmarkt. Economen van ABN AMRO, ING en Rabobank en een aantal hoogleraren hebben een rapport gepubliceerd over de woningmarkt in economenvakblad ESB. Daarin pleiten zij voor grondige hervormingen van eigenlijk het hele systeem, van hypotheken, van huur, van belastingen, van nieuwbouw. Alles moet herzien worden. Moet ook allemaal bij elkaar. Je kan er niet een beetje uit cherrypicken, zeggen ze, anders werkt het niet. Maar het is wel een mooi, evenwichtig totaalpakket, zegt Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabo Research.
Wij denken dat het echt samen een evenwichtig geheel is. En dus als je alleen maar op onderdelen iets gaat doen, ja, dat je dat evenwicht niet goed kunt bereiken. Dus het moet over de volle breedte, hè, zou het dus goed zijn om inderdaad dit soort veranderingen door te voeren.
Ja, nou, wat staat er dan in? Ik pik daar even drie puntjes uit. Huizenbezitters moeten meer belasting gaan betalen. De eigen woning verplaatst van box 1 naar box 3. De bedoeling is dat de huurtoeslag wordt uitgebreid en dat ook huurders, maar ook kopers met een kleine portemonnee daardoor gesteund worden. En een laatste opvallende, jonge huizenkopers die zouden een deel van hun pensioen moeten kunnen inzetten voor de aankoop van een woning. Maakt het dan makkelijker om geld te besteden op het moment in de levensloop dat je er wat aan hebt. Stuk gelezen. Amma, wat denk jij? Zijn dit inderdaad de richtingen waar we naartoe moeten?
Nou ja, je zei net dat we niet mochten cherrypicken. Nee. En dat was ik nou net wel van plan eigenlijk om te gaan doen. Ik vind dat er een paar dingen in staan die me wel heel erg aanspreken. Ik denk dat het echt wel goed is om ervoor te zorgen dat het voor jonge mensen, voor starters, beter mogelijk wordt om een huis te kopen. En volgens mij zitten er wat plannen in die dat mogelijk maken. Dat je eerder een hypotheek kunt aanvragen. Dat je ook met een laag inkomen een woontoeslag kunt krijgen. Dat zijn denk ik maatregelen die heel goed zijn. En ook het huren willen ze ook weer wat aantrekkelijker maken ten opzichte van het kopen. Dat je niet als koper enorm financieel vooruit gaat lopen op mensen die huren. Maar iets waar ik echt niet zo enthousiast over ben, is dat ze ook het puntenstelsel zouden willen afschaffen. Dus dat je de regels die bepalen hoeveel je aan huur mag vragen, dat die gaan verdwijnen. En ja, ik denk dat wel echt een, zeker voor de mensen met lagere inkomens, echt helemaal geen goede maatregel gaat zijn.
Want de jongen wil dat systeem juist gaan uitbreiden. Waarom willen zij er vanaf dan?
Ja, volgens mij willen zij het gewoon weer helemaal aan de markt laten. Ja, ja. En dan dus, ja, verhuurders zelf laten te bepalen wat zij vragen voor een woning. Maar ja, we zien nu al dat eigenlijk dat puntenstelsel vaak niet gehandhaafd wordt en dat er echt excessieve bedragen worden gevraagd. Ja. En ik denk dat dat dan alleen maar meer gaat worden.
Ja, Pieter, hypotheekrente aftrek verlagen, belasting op bezit dan weer verhogen. We gaan weer toeslagen uitkeren. Wordt het niet één groot schuifspelletje met geld? En welke kersen zou jij eruit willen pikken?
Ja, maar dat is natuurlijk het hele idee van politiek. Dat is een verdelingsvraagstuk. Heel veel meer taart voor iedereen wordt natuurlijk niet gemaakt, tenzij er bijvoorbeeld economische groei plaatsvindt. Dus dat er serieus gekeken wordt naar een herverdeling is voor mij heel goed. Ik ben ook heel blij dat zowel commerciële partijen als het maatschappelijk middenveld eigenlijk ongeacht de politieke context hun eigen verantwoordelijkheid nemen om dan met bepaalde besluiten te komen. We hebben in het verleden gezien dat bijvoorbeeld het kabinet woonaankoop voor jonge starters aantrekkelijker maakte. En wat gebeurde er vervolgens? Dat was één zo'n specifiek maatregeltje. Dat heel veel van die jonge starters daardoor meer konden overbieden, waardoor in mum van tijd de prijs vanuit het aanbod weer steeg. Dus ik ben het er wel volledig mee eens dat je dit dan in een integraal pakket samenhangend zou moeten invoeren. Mm-hmm. Volgens mij het belangrijkste aan dit plan is de essentie erachter. Namelijk dat je bezit op eigendommen en materialen wat zwaarder gaat belasten. En dat je arbeid vervolgens minder gaat belasten. Ja. We weten al heel lang dat dat ten goede zou komen aan, nou, ook bijvoorbeeld de duurzaamheidstransitie. Het geluk van mensen, dat arbeid daadwerkelijk loont. En dat daar dus aantrekkelijker is om in te investeren dan bijvoorbeeld in materialen. Dus volgens mij is dat idee heel goed. En hoop ik dat de politiek voldoende open staat voor deze geluiden uit de maatschappij. Ja,
gaat huizenprijzen zwaarder belasten daadwerkelijk gebeuren? Want het land wordt toch bestuurd door mensen die een huis bezitten?
Ja, nee, precies. Ja. Ik bedoel, hypotheekrente aftrek is altijd al het verboden woord in Den Haag geweest. Dus daar ben ik wel sceptisch over. Maar zodra de druk vanuit jonge mensen, en daarom moeten we vooral gaan staken en onze stem laten horen, en ook inmiddels banken en instituties steeds groter wordt, is de kans dat er verandering komt steeds groter.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR
bereikt.
We gaan even kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Wat viel hen op in de media? Ik begin bij Amma. Jij wil het hebben over buitenlandse studenten. Want die moeten maar even niet komen als ze geen kamer kunnen regelen, zeggen universiteiten. En dat is natuurlijk eigenlijk best logisch, toch? Want als je nergens kan wonen, dan kan je ook niet studeren, denk ik.
Ja, het gaat inderdaad om internationale studenten die hier willen komen studeren. En voor wie het vaak heel lastig is om een kamer te vinden. En we hebben al een paar jaar op rij gehad dat er ergens in augustus of september totale paniek is eigenlijk, omdat studenten in tenten op een camping staan of in een heel duur hotel moeten slapen of in een noodopvang, omdat er echt te weinig kamers zijn. En dat is dan natuurlijk eigenlijk veel te laat, want je bent als internationale student al in Nederland gekomen en je kunt geen kamp meer op. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede ontwikkeling dat universiteiten nu waarschuwen en zeggen, als je nu nog geen kamer hebt gevonden, weet wel waar je straks in terecht gaat komen als je naar Nederland komt en denk er nog een keer over na. Maar eigenlijk, ja, je zou natuurlijk op lange termijn willen dat die oproep niet nodig is. Maar ik ben blij dat er nu wel wat meer verantwoordelijkheid genomen wordt, ook door onderwijsinstellingen om al vooraf te waarschuwen.
Welke weldenkende student komt er naar Nederland toe om dan hier pas te bedenken, oh shit, ik heb nog geen huis?
Nou, ik denk dat wat wel een verschil is met Nederland en veel andere landen is ook hoe huisvesting geregeld wordt. Er zijn heel veel plekken waar je bijvoorbeeld naar een universiteit gaat, waar dan ook waar daarbij op de campus ook de woning zit. En waar ook vanuit een hogeschool of universiteit veel meer geregeld wordt voor huisvesting van studenten. En dat is in Nederland totaal anders. Je bent eigenlijk echt aan je lot overgeleverd. En er wordt vanuit het onderwijs heel weinig gedaan daarin. Mm-hmm. En dat is wel iets waar veel studenten zich op verkijken. Ook omdat er heel weinig voorlichting over is. En dat is wel iets wat meer zou moeten gebeuren, denk ik.
We hadden gisteren nog een breekijzer naar aanleiding van die oproep van de VSNU. Die zeggen, we wilden een wet hebben om buitenlandse studenten om die hoofd een beetje te kunnen reguleren. Die wet komt er voorlopig niet. Dit kan het ook een beetje reguleren. Je kan van de nood een beetje een deugd maken. Ja, er zijn geen huizen, dus dan maar wat minder buitenlandse studenten. Opgelost.
Nou ja, ik denk dat je dat dus uiteindelijk ook niet wil. Je wil uiteindelijk meer huizen, zodat er ook meer internationale studenten komen. Maar zolang dat inderdaad niet zo is, is het ook goed om mensen daarvoor te waarschuwen. Want het is niet leuk om in een tent te moeten slapen. Nee. Terwijl je denkt, ik ga een leuke studietijd in Nederland tegemoet.
Nee, misschien dat je aan vrije tijd kunnen moet studeren. Dan kan je, of kun je het eens om op een camping te slapen of zo.
Ja, nou, ik zou het eens proberen als ik jou was.
Oké. Pieter, jij wil het hebben over ministeries en gemeenten. Want ook daar is een nieuwe bestuurscultuur nodig die blijken heel graag allerlei documenten achter te houden en in laadjes te stoppen en daar niet heel transparant mee te zijn. We gaan het zo meteen nog even over meneer Aboutaleb, maar eerst even de brede oproep.
Ja, misschien wisten we het al een beetje. Dus ergens verbaast het me niet heel veel. Maar Ben van Hoek had een interview. En Ben van Hoek is jarenlang functionaris gegevensbescherming bij de korpsleiding bij politie geweest. En deze man gaat nu met pensioen. En zijn doel is eigenlijk nog om die overheid transparanter te maken. Want in zijn jarenlange ervaring als functionaris gegevensbescherming heeft hij gemerkt, met name bij gemeentes en ministeries, hoe slecht het eraan toe is qua transparantie. Dat er oprecht gewoon grootschalige obstructie plaatsvindt onder bijvoorbeeld die wet openbaarheid van bestuur. Vanwege enerzijds inhoudelijke redenen. Soms gewoon mogen bepaalde zaken niet aan het daglicht komen, maar ook vaak gewoon praktische redenen. Ambtenaren die bijvoorbeeld niet de tijdsinvestering willen doen om bijvoorbeeld WOB-documenten door te spitten. Bij ministeries en gemeenten wordt er zelfs nog regelmatig gesproken over het bewust kwijtraken van gevoelige documenten. Of wordt er met de tactiek gespeeld dat er gewoon ontkend wordt dat er bepaalde documenten zijn. En nou ja, als al zo diep in de wortels van deze instituties is beland dat transparantie iets giftig zou zijn en dat je doelbewust eigenlijk de wet kan overtreden, dan hebben we echt een probleem. Want die transparantie, dat is de zuurstof van de democratische rechtsorde, zoals we dat hebben. En op dit moment wordt dat gewoon eigenlijk getolereerd. Het feit dat de overheid haar eigen wetten overtreedt en ook genormaliseerd. En dat gebeurt zowel op het niveau van gemeentes als ministeries. Maar we hebben het natuurlijk ook gezien echt op landelijk niveau in de Kamer, waarin ook geen goed voorbeeld wordt gegeven door de regering, dan hebben we echt een probleem. Moeten we daar wel echt het fundamentele gesprek over voeren. En tegelijkertijd zijn we daar al een jaar mee bezig en gebeurt er heel weinig.
En kan je misschien ook niet verwachten dat ambtenaren en politici de hele dag maar bezig zijn met, oh jee, de WOP, oh jee, wat moet ik waar archiveren, hoe moet ik het doorsturen, mag ik dit verwijderen of niet? Je moet toch ook gewoon een beetje mens kunnen zijn en een mailtje weg kunnen gooien als nodig is?
Dat klopt. Tegelijkertijd is het dat mailtje weg kunnen gooien je op het moment dat er politiek gevoelige informatie in staat, zou ik daar minder voorstander van zijn. Tegelijkertijd is het gewoon onderdeel van een functie, hè? Van ambtenaren, volgens de wet gewoon geregeld. En natuurlijk, ik kan me goed voorstellen dat heel veel ambtenaren liever met andere dingen bezig zijn. Maar je hebt volgens die democratische wet en regelgeving gewoon te voldoen aan die wet. Wet openbaarheid bestuur. En je kan best kijken naar bijvoorbeeld andere landen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Zweden. Daar hebben ze gewoon één nationaal register waarin ze eigenlijk preventief heel veel documenten inzetten. Waardoor het voor heel veel burgers ook heel makkelijk is om documenten op te zetten.
Ja.
En waarbij je gewoon dus ten beginne er al voor zorgt dat die transparantie is geïmplementeerd in alle beleidsprocessen die je realiseert. Dus dat soort fundamentele koerswijzigingen binnen hoe nu wordt omgegaan met transparantie, dat zou nodig zijn.
Ik heb een veel makkelijker oplossing.
Vertel.
Gewoon die verwijderknop uit Outlook halen voor ambtenaren. En ook alle papierversnipperaars weghalen. En alle vuilnisbakken weghalen. Dan kan je niks meer weggooien.
Ja, en vooral alle post-it briefjes. Want ja. Dat is in het verleden ook vaak gebeurd op ministeries.
Kan je maar bellen, ja. Want dan moet alles via de mail.
Ja, dat kan, maar dan is het vervolgens nog natuurlijk wel de tweede vraag hoe het bij burgers terechtkomt of mensen die een WOB-verzoek indienen.
Oké, nou goed. Er is in ieder geval dus een cultuurverandering nodig. We gaan kijken wat er trending is op de socials. En onder andere nummer 1 trending, hashtag tassendrager. Dat gaat dus om deze uitspraak van gisteren in het debat over de voorjaarsnota, wat helemaal niet over de voorjaarsnota ging.
Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven.
Ja, meneer Wilders noemde Sophie Hermans, de nummer 2 van de VVD, de tassendrager van Rutte. Hermans raakte daar behoorlijk geëmotioneerd door van die uitspraak. Ook omdat ze daar zelf al op naar had gerefereerd in het VVD-congres van afgelopen weekend. En zei, ik sta hier niet omdat ik de tassendrager van Rutte ben. En ze zei, voer alsjeblieft het debat op de inhoud en niet op de persoon. Verder, hashtag ongehoord nieuws staat hoog. De NPO wil sancties gaan opleggen aan Ongehoord Nederland. Ombudsman concludeerde na onderzoek dat de omroep zich niet aan journalistieke codes houdt. En dat baart de NPO zorgen. De strengste sanctie die opgelegd kan worden is het inhouden van 15% van het budget voor de omroep. En ook populair trending is. Siebert zelf is niet populair, maar wel het verhaal over hem, want dat wordt nu verfilmd. Een productiehuis heeft de filmrechten opgekocht van het boek Siebert's Miljoenen. Verder is nog niet bekend wie de regisseur of de acteurs zullen worden. Misschien wil Hugo de Jonge zichzelf wel spelen, Anna?
Ongetwijfeld.
Ja. En heb jij nog iets suggesties over wie dan Siebertje zou kunnen spelen?
Pieter misschien?
Nou, ik ben wel ook oud-Lax-voorzitter geweest. Dus dat deel ik wel met Siebert van Linden. Nee, ik vind dat jij wel eigenlijk het hoofd hebt, Iwan van Siebert. Verder geen kwalificatie, hoor. Maar.
Dank je. Leuk einde van deze uitzending, jongens. Laten we heel kort praten over corona. Er zijn wat zorgen om het corona in deze zomer. Hoe gaat het nou? Er lijkt iets van een oplevingje in de cijfers te zijn. Vandaag praat de Tweede Kamer over de lange termijn aanpak van het coronavirus. Ook aanwezig bij het commissiedebat is uiteraard Ernst Kuipers, de verantwoordelijk minister. Hij zei maandag al dat sectoren misschien toch maar weer dat corona toegangsbewijs tevoorschijn moeten gaan toveren.
Wat sectoren gewoon als afweging hebben, zeggen: wij willen zo lang mogelijk gewoon open blijven. Wij willen normaal kunnen functioneren. Maar wij zitten bijvoorbeeld ook met grote stromen van en medewerkers en eventuele bezoekers. En wij zien een meerwaarde in het onder specifieke omstandigheden gebruiken van een coronatoegangsbewijs. Nou, voor nu is daar geen juridische mogelijkheid voor. Als het verzoek breed is, dan zullen we opnieuw het gesprek daarover moeten voeren.
Nou, hebben jullie de app alweer gedownload? Of nooit verwijderd misschien?
Nooit verwijderd.
Nee, nooit verwijderd, nee.
Zorg om de zomer?
Nou, maak me zorgen om de zomer. Het kan natuurlijk altijd weer opleven. Maar ik hoop en ik denk wel dat we als samenleving minder rigide zullen gaan sturen op coronacijfers. Als de heftigheid niet terug is te zien aan het aantal overlijdens.
Ja, die sectoren zelf die moesten allerlei plannen maken per sector. Maar die sectoren zijn nu eigenlijk ook weer ontevreden. Eigenlijk is weer iedereen ontevreden. Ernst Kuipers heeft een langetermijnplan gemaakt waarvan een van de speerpunten is eigen verantwoordelijkheid. Heb jij een beetje vertrouwen in het lange termijn plan wat er ligt? Met ook weer een mooi stroomschema erbij, waarvan mensen ook allerlei vragen hadden van, ja, waar slaat dit dan weer op?
Ja, ik denk, je kunt het nooit helemaal dichttimmeren. Maar op zich vind ik die sectorplannen die er gemaakt worden wel een goed idee. En wij werken zelf ook mee aan dat plan dat er dan voor het onderwijs gemaakt wordt. En ik denk wel, als het lukt om dat op tijd in te voeren, dat het echt een enorme verbetering gaat zijn, in ieder geval ten opzichte van hoe we begonnen in coronatijd. Maar ik hoop vooral dat het op tijd is, want als het RIVM nu al zegt, er zit een nieuwe golf aan te komen, dan wordt het wel spannend.
Ja, onderwijs nooit meer dicht. wellicht?
Nooit meer is heel lang. Maar ik denk wel dat we echt op moeten inzetten dat het onderwijs het langst van alles open gaat.
Ik dank Anna Bouwenheene, voorzitter van de LSVB. En Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Fijn dat jullie er waren. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons op allerlei plekken. En zometeen is hier dus over een paar minuutjes al Thomas van Zijl met Zaken doen. Tot morgen.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.